hier naartoe gekomen? Of ben je misschien zonder enige verwachting vanmorgen hier, omdat het een gewoonte is? Zo even een paar vragen voordat we ook de Bijbel openen bij Psalm 122. Dat wil ik nu heel graag doen. Verheugd was ik toen ik hoorde, wacht even, ik zou het zelf doen. Verheugd was ik toen ik hoorde, wij gaan naar het huis van de Heer. Verheugd ben ik nu onze voeten staan binnen je poorten, Jeruzalem. Jeruzalem, als een stad gebouwd, hecht en dicht opeen. Daar komen de stammen samen, de stammen van de Heer, om Israëls plicht te vervullen, te prijzen de naam van de Heer. Daar zetelt het gerecht. Daar troont het huis van David. Vraag om vrede voor Jeruzalem. Dat rust hebben wie van je houden. Dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting. Om mijn verwanten en vrienden zeg ik, vrede zij in jou. Om het huis van de Heer onze God wens ik je al het goede. Tot zover Psalm 122. Psalm 122 is een van de pelgrimspsalmen, de pelgrimsliederen. En die vinden we van Psalm 120 tot en met 134. En dan kun je zeggen dat de eerste drie psalmen, 120, 101 en 122, een soort met een trio zijn. In Psalm 120, daar verkeert David in een vijandelijke omgeving. Daar is God eigenlijk niet aanwezig. En daar roept hij tot God om bescherming. Psalm 121, dan trekken ze op naar Jeruzalem. Dat is het pelgrimslied waar ze onderweg zijn. Met die bekende woorden, ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar zal mijn hulp vandaan komen? Mijn hulp is van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En dan Psalm 122, dat is de psalm dat ze aankomen in Jeruzalem. Dat ze aankomen in de tempel, waar de ontmoeting plaats heeft. En David ziet met heel veel anderen daarnaar uit. David, een hele bekende naam, de koning van Israël. In de eerste 7 jaar dat David koning was, regeerde hij vanuit Hebron. Toen was Jeruzalem nog niet de hoofdstad. Maar na 7 jaar heeft hij de regeringszetel verplaatst naar Jeruzalem. Is hij daar in zijn paleis gaan wonen. Je kunt zeggen, wij hebben Den Haag als regeringsplaats. En zo werd Jeruzalem de regeringsplaats voor de gewone regering van het volk Israël. Maar Jeruzalem had nog iets heel bijzonders. Want Jeruzalem werd ook de plaats waar God regeerde, van waaruit God regeerde. Jeruzalem was de stad van de grote koning. Zo wordt het wel vaak gezegd. De tempel, daar in Jeruzalem, er stond een prachtige tempel. Hij is op schaal nagebouwd. Hij zal er ongeveer zo hebben uitgezien. Indrukwekkende tempel was het. Deze tempel die was er nog niet toen David koning was. Want de zoon van David, Salomo, heeft de tempel mogen bouwen. Ten tijde van David was die tempel er nog niet. Toen trokken ze wel naar Jeruzalem toe, maar toen hadden ze nog de tabernakel waar ze God ontmoetten. De verplaatsbare tempel. Wat heel bijzonder was en heel kenmerkend, is de grote blijdschap die bij het volk Israël, bij de Israëlieten, aanwezig is als ze naar de tempel gaan. De blijdschap die er is als de Sabbat begint. In het boek staat vers 1 van Psalm 122 als volgt. Er staat, wat was ik blij toen men mij voorstelde samen naar het huis van de Heer te gaan. Wat was ik blij. Dus we weten een beetje hoe David kwam. Hij was blij. Ik heb jullie een paar vragen gesteld. Die gelden ook voor mij natuurlijk. En dan kunnen wij zelf antwoord op geven van hoe wij gekomen zijn. Of wij misschien ook blij waren. Ik heb het zelf gezien in Israël toen ik daar in 2006 was. Hoe blij de Israëlieten zijn. Met name als de Sabbat begint. Ik was toen daar ook vlak bij de klaagmuur. En we liepen daar met onze groep. En dan zie je een grote trek ontstaan naar de tempel, naar de klaagmuur. Maar je ziet met hoeveel vreugde dat gaat. Want dan zie je jongeren met 6, 8, 10 naast elkaar. En dan zo komen ze door de straat heen. Ze jubelen, ze dansen. De blijdschap die straalt helemaal van hen af. En je wordt uitgenodigd om je aan te sluiten, om mee te doen. Het is heel aanstekelijk, inspirerend. De Sabbat is een feestdag voor de Joden. En waarom is dat? Wel omdat er een ontmoeting is met hun God. Dat maakt hen zo blij. En het is geweldig bemoedigend als je niet in je eentje, maar met veel mensen bij elkaar bent om God groot te maken. Zoals wij vanmorgen ook hier met velen zijn en niet in ons eentje God lof en prijs en dank brengen. En ik weet nog, toen Willy en ik in 2002 in Drachten aan onze stage begonnen, dat is alweer bijna 15 jaar geleden, moet je nagaan, dat we dan 's morgens naar Drachten reden van Gorredijk en dan kwamen we op de rondweg van Drachten en dan kwamen we in een file terecht. Nou Simon, jij zult dat nog wel weten, jij hebt daar ook heel wat jaartjes gewerkt. Ik weet niet precies hoe lang, maar dat is jou ook heel bekend. Willy en ik hadden dat nog nooit meegemaakt, dat als je gewoon naar de kerk ging, dat je in een file terecht kwam. Wel eens bij een conferentie, maar nooit bij een kerk. En dan reden we dat laatste stuk dus stapvoets. En dan zag je soms bekenden en dan toeterde je of je zwaaide even als blijk van herkenning. Een fantastisch gevoel was dat, dat we met zoveel broeders en onze zusters onderweg waren naar hetzelfde gebouw met hetzelfde doel voor ogen. God ontmoeten en God eren en groot maken. De rit naar de Bethel toe was daardoor al een vreugde op zich. Samenkomen om God groot te maken, maar ook om te luisteren wat God tot ons te zeggen heeft. De tempel. Prachtig gebouw. Nu wil ik van de tempel, het gebouwtempel, wil ik de stap maken naar het Nieuwe Testament. Want het Nieuwe Testament zegt ook het een en ander over de tempel. En daaruit kunnen we heel goed distilleren dat God niet in een gebouw woont, niet in een huis met handen gemaakt, zoals in het Oude Testament nog wel zo was. Want hier in 2 Korinthe 6 vers 16 staat, wij zelf, jullie dus, zijn de tempel van de levende God. Zoals God heeft gezegd, ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren. Ik zal hun God zijn en zij mijn volk. De gelovigen die samenkomen, zoals wij vanmorgen, zijn dus de tempel van God. En niet deze kerk, niet deze muren, dit dak. Het heeft er helemaal niet mee te maken, want God zegt, jij bent de tempel. Jij zelf. God heeft van jou een tempel gemaakt. Een individuele tempel en als gemeente, als gezin van God, zijn we samen de tempel. Nu is deze kerk, dit gebouw een prachtig gebouw om samen te komen. Maar het hoeft dus niet per se in dit gebouw. Het kan ook in een tent of in een muziekschool, een sporthal of in de open lucht. Het maakt niet uit, want het gaat er dus om, dat zullen jullie begrijpen, dat gelovigen bij elkaar komen, dat die tempels van God, die persoonlijke tempels van God, dat die bij elkaar komen. En als we dan Matthäus 18 vers 20 gaan lezen, daar staat waar 2 of 3 mensen in mijn naam zijn, ben ik in hun midden. En dan vragen we heel vaak aan God, ik kom even ietsje dichterbij, van wilt u vanmorgen in ons midden zijn? Maar eigenlijk als we ons goed realiseren wat hier staat, er staat waar 2 of 3 samen zijn. Nou, en als ik jou zo zie, en jou, en als jij persoonlijk een tempel bent van de Heilige Geest, van God, hè, als God woning gemaakt heeft in jou, dan zijn wij dus, als we elkaar zo aankijken, 3 of 4 tempels. En als wij dan samenkomen, dan is het ook heel logisch dat God in ons midden is. Want de kinderen van God die komen samen, de tempels van God zijn samen, en waar 2 zijn, daar is God in het midden. En waar 3 zijn, is God in het midden. En als de groep groter is, dan is God daar in het midden. Een prachtige mooie gedachte vond ik dat toen ik ook met deze verkondiging bezig was. God is niet gebonden aan een gebouw, maar gebonden aan zijn kinderen die samenkomen. En dat is in tegenstelling tot het Oude Testament. Dat hebben jullie gezien. Toen was daar de tempel. Dat was de ontmoetingsplaats. Daar troonde en daar zetelde God. In vers 3 en 4 hebben we gelezen, deze mag weg, dat de stammen van Israël opgaan naar Jeruzalem, naar de woonplaats van God, om hem te loven, om God groot te maken en lof te zingen. En dat was een voorschrift voor Jeruzalem om te doen. En wat dat betreft is God niet veranderd, want God laat ons weten dat hij altijd nog de lof en de dank en de eer van ons wil ontvangen. En dan is de gemeente, dat is de plek waar wij samenkomen. En daar nodigt God ons als het ware uit. En ik weet niet of jullie je dat echt ook realiseren als je zo 's morgens hier naartoe komt. Met de auto, de fiets, misschien lopend. Dat je dan op weg bent naar het gebouw, naar de plek waar God je verwacht. Waar God jouw gastheer is. En ik vind het fijn om jullie te zien. En jullie vinden het fijn om elkaar te zien. Maar boven alles uit is daar onze gastheer met de hoofdletter. En hij heeft naar je uitgezien. Hij wil graag dat je hier bent. Wanneer wij het eventueel af laten weten om te komen, dan is het dus zo dat we God daarmee teleurstellen. Dat we God daarmee tekort doen. Het is dus bijzonder mooi dat wij vanmorgen met zoveel die prachtige liederen gezongen hebben. Dat raakt ons en het raakt God ook. En als we het met zoveel doen, is het een grotere lofzang. Maar het is ook heel mooi dat God ervoor gezorgd heeft dat ieder van jullie persoonlijk een tempel is. Want als je niet kunt komen door ziekte, ouderdom of wat dan ook, dan kun je ook in je eentje God groot maken. Kun je ook in je eentje God prijzen. Maar de impact is dus veel groter als we het met z'n allen doen. Jullie zien een paar puzzels. Nou, die ene puzzel daar helemaal rechts heeft 4 stukjes. Nou, die andere die heeft wel iets meer stukjes, maar puzzels kun je zeggen, die heb je in allerlei gradaties. 4, 10, 20, 50 stukjes, maar ook 100, 500, 1000 en zelfs 5000 stukjes. En des te groter de legpuzzel is, broeders en zusters, des te meer details ga je zien. En des te meer kleurschakeringen. Je gaat veel meer ontdekken dan. En wij, u, jij en ik, wij zijn als een stukje legpuzzel. En hoe groter het aantal gelovigen, hoe meer er van God te zien is. Want God heeft ook ieder van ons een detail gegeven, een kleurschakering, iets unieks wat jij bijdraagt. En als we dan met z'n allen bij elkaar zijn als één puzzel, dan wordt het een geheel. We kunnen stellen dat we allemaal iets van God gekregen hebben. En een hele hoop ietsen vormen samen heel veel van God. En zo is er vanmorgen veel van God in ons midden. En hoe meer er van God is, hoe meer wij ook van de grootheid van God waar kunnen nemen. Als je als gezin bij elkaar bent, een groot gezin, en er mist één, dan hoor je de vader of moeder soms zeggen, oh, jammer, hij of zij is er niet. Of met de jubileum, 25, 40, 50 jaar getrouwd, hele hoop mensen uitgenodigd, kinderen, kleinkinderen, ooms, tantes, neven, nichten, noem maar op. Maar de afloop, als je dan met het echtpaar spreekt, het jubilerende echtpaar, hoor je heel vaak, oh, het was een prachtige dag. Wat jammer dat hij of zij er niet was. Hij of zij was gemist. En toen ik een vaste gemeente had, stond ik na de dienst zondags, dat is hier dan niet omdat we koffie drinken, maar bij de deur, daar gaf ik iedereen een hand. En dan wist ik na afloop aardig goed wie ik gemist had. En dacht ik, oh wat jammer dat hij of zij er niet was. En soms nog even verder, zou er iets zijn? Dan moet je even een keer informeren. En zo, lieve mensen, mist God jou, mist God u ook. Als je niet aanwezig bent in de samenkomst. Als je niet daar bent waar zijn kinderen samenkomen. En gelukkig zijn jullie er allemaal. Ik weet niet hoe vanzelfsprekend het is dat jullie er zijn, of je er altijd bent of niet. Een aantal gezichten herken ik al wel, die zie ik eigenlijk iedere keer als ik hier ben. Maar ik ken jullie nog niet allemaal. Maar God mist je. God vindt het jammer als je niet voldoende motivatie op kunt brengen om daar te zijn waar Gods kinderen samenkomen. We laten dan zijn uitnodiging liggen. En ik zei het al even, naar de kerk gaan is een blijde aangelegenheid. Waarom? Wel, omdat het allemaal draait om jou, om onze ontmoeting met elkaar en in die ontmoeting met God. En hoe meer broers en zussen we ontmoeten, hoe meer we van God ontmoeten. En God is dus aanwezig nu wij hier zijn. En dat is toch een verrukkelijke gedachte. We zien in de samenkomst meer van God dan wanneer we alleen thuis zijn. Dat zal denk ik ook wel de reden zijn dat als ik pastoraat doe, en ook bij jullie zal dat vast niet anders zijn, als je bij ouderen en zieken komt die niet meer kunnen komen. Het puzzeltje mag nu ook wel weer weg. Die niet meer kunnen komen, dat je ze dan hoort zeggen van, wat jammer dat ik niet meer naar de samenkomst kan. En misschien is het wel zo dat ze denken, oh, toen ik nog kon, heb ik zo vaak verzuimd. En nu zou ik zo graag gaan. En nu kan ik niet meer. En dan kun je met ze over praten en hen ook bemoedigen dat God gelukkig ook bij hen is en hen ook daar kracht geeft en ook daar troosten, dat ze God daar ook groot kunnen maken. Maar ze missen dat dus wel. Een groot gemis is het voor sommigen. Ik stelde jullie een aantal vragen aan het begin van de overdenking, net voor de Bijbellezing. En wij kunnen met hele verschillende gedachten naar de kerk gaan. Met heel veel verwachting, met weinig verwachting of geen verwachting. Maar ook met gedachten als bijvoorbeeld van, ik hoop dat er vanmorgen een aantal Johannes de Heerliederen gezongen worden. Of ik hoop dat we niet te hoge opwekkingsliederen zingen. Of juist het tegenovergestelde. Ik hoop juist dat we heel veel nieuwe opwekkingsliederen zingen. Ik zou kunnen denken, ik hoop dat het geluid niet al te hard is. Of iemand anders kan denken, ik hoop dat de preek niet te lang is. Of ik hoop dat de preek mij aanspreekt. Allemaal gedachten die je kunt hebben. Maar lieve gemeente, hoe meer wij gericht zijn op ontvangen, hoe meer we gericht zijn op onszelf, hoe groter de kans is dat wij teleurgesteld worden. Jammer zeg, vanmorgen heeft die preek me weer niet aangesproken. Jammer, vanmorgen weer geen Johannes de Heerliederen. Jammer dat de dienst zo lang duurde. Jammer, jammer. Onze blijdschap is te vaak onderhevig aan onze ik-gerichte gedachten. En als de blijdschap af moet hangen van mijn persoon, als verkondiger vanmorgen, van Simon met het muziekteam om de muziek te brengen, of van bepaalde vormen in de dienst, of van een broeder of zuster waarvan je verwacht dat hij of zij je aanspreekt, als het daarvan afhangt, dan zal de blijdschap die God je wil geven, die voortdurende blijdschap van God, zal geen stand houden. God wil wel heel graag die blijdschap. Verblijd u altijd in de Heer, staat er. Verblijd u altijd, als je hem in tweeën knipt. Dat is het eerste. En dan iets heel belangrijks, in de Heer. Dus niet op mij gericht, het niet verwachten van mijn broeder, niet verwachten van de voorganger of van het muziekteam. Nee, we verwachten het van de Heer. We zijn op Hem gericht. Want onze blijdschap komt voort uit onze gerichtheid op de Heer Jezus. Want Jezus is het die wij willen ontmoeten. Jezus willen wij groot maken. Jezus willen we de eer geven in liederen en gebeden. Jezus staat centraal. Hij is de allerbelangrijkste. En al het andere is daaraan ondergeschikt. Op Jezus zien. Het van Jezus verwachten. Er zijn dus heel veel dingen in ons leven die kunnen ons beroven van onze blijdschap. Omstandigheden in het leven. Maar één ding kan je niet afgenomen worden. De blijdschap die je hebt in de Heer Jezus. In moeilijke omstandigheden en in mooie omstandigheden. En het komt bij ons allemaal voor. Maar wanneer wij de blijdschap van ons geloof kwijt zijn, dan dienen we onszelf te onderzoeken. Want de kans is groot dat we meer op andere dingen gericht zijn of zijn geweest dan op God. Want zelfs in grote moeite en zorg kan daar die innerlijke blijdschap zijn. Waarom? Omdat God, omdat Jezus de belangrijkste plaats heeft in je leven. En zo zijn de ontmoetingen met God een voorproefje, zoals wij die hier vanmorgen hebben, van de grote ontmoeting die we straks zullen hebben als we bij Hem zijn. Als we Hem daar zullen eren en daar zullen prijzen. Het staat er dan zo prachtig in Openbaring 4, de versen 12 tot 14. Het lam dat geslacht is, juicht dus, is het waard om alle macht, rijkdom, wijsheid, kracht, heerlijkheid, lof en eer te ontvangen. En ik hoorde alle schepselen in de hemel, op de aarde, onder de aarde en in de zee daarmee instemmen. Alle lof, eer, heerlijkheid en macht is voor Hem die op de troon zit en voor het Lam voor altijd en eeuwig. Onze ontmoetingen hier zijn een voorafschaduwing van die ontmoeting die ons beloofd is, die wij voor ogen hebben. En dan nog even terug naar Psalm 122. Hoe gaat het verder? Vers 5 spreekt over gericht, over recht. Het woord van God wat tot ons komt is ook corrigerend, is ook wegwijzend. Door het woord van God, als wij ons willen laten corrigeren, wordt ons leven op orde gesteld. Krijgen wij de goede koers? Houden wij de goede koers? En als wij ons onder zijn woord stellen, ons hart voor hem openen, dan is er altijd iets, broeder, zuster, waarmee je weer verder kunt vandaag en morgen en de komende week. Een woord van God uit de liederen, uit de gebeden of uit Gods woord zelf. En zelfs de preek, heb ik opgeschreven, is geen noodzakelijkheid, want het woord van God is ons zelfs zelf tot zegen. Want dit woord van God, wordt in Hebreeën gezegd, is levend en krachtig en tweesnijdend als een scherp zwaard. Dat is het woord van God. En de predikant wilde een serie predikingen houden over Openbaringen, het laatste Bijbelboek. En toen hij met de voorbereiding bezig was, kreeg hij de gedachte, en het was zo sterk, dat hij dacht dat God hem dat ingaf om geen preek te houden, maar om het Bijbelboek Openbaring gewoon voor te lezen. En dat heeft hij gedaan. Hij dacht eerst, ik maak me er wat gemakkelijk van af. Als predikant kan ik dat wel doen. Maar omdat hij zo sterk die drang kreeg, en hij dacht, Heilige Geest van God, u vraagt dat van mij, deed hij het. En hij schreef, in 6 zondagen werd heel Openbaringen voorgelezen door gemeenteleden. En de zegen, schreef hij, was bijzonder groot. Boven verwachting. Zoals God dat alleen kan doen. Maar dat komt omdat dit woord levend en krachtig is. Omdat het Gods woord is. Omdat het als het ware een fontein is, een bron. God, Hij spreekt tot ons door middel van zijn woorden. En soms doet hij dat vermanend, soms streng. Maar ook bemoedigend, ook vertroostend. Het is goed dat wij oppassen dat we zelf niet te veel aan het woord zijn, waardoor we zijn stem niet verstaan. Soms kunnen wij beter het zwijgen ertoe doen. En dan het laatste stukje van de psalm. Dan eindigt deze psalm met de oproep om voor de vrede van Jeruzalem te bidden. En het is goed dat we dat doen, dat we bidden voor de letterlijke vrede van Jeruzalem. Die vrede die zal komen, werkelijk, wanneer de Heer Jezus straks terugkomt. Als hij zijn voeten zal zetten, daar op de Olijfberg, Als iedereen hem zal zien, ook degene die hem hebben doorstoken, dan zal daar die echte vrede komen. Maar wij worden opgeroepen om voor Israël te bidden. Maar het gebed van vrede gaat verder. Het is ook een oproep aan jullie, aan mij, om voor de vrede in de gemeente te bidden. Vrede in de gemeente is heel belangrijk. Want vrede in de gemeente betekent dat er vrede is onder elkaar. Dat er eenheid is en liefde. Dat de vrede van God er is die ons verstand overstijgt. En dan worden we opgeroepen om voor elkaar te bidden. Dat doen wij natuurlijk graag, maar soms vinden we het toch wel een beetje moeilijk om te bidden voor onze broeder en zuster die ons niet zo goed ligt. Moet ik daar dan ook voor bidden? Ja, dat is wel de bedoeling. En omdat we dat zo moeilijk vinden, is God daar dus ook op ingekomen. Ik zei in de verkondiging even, wij zijn soms te veel op onszelf gericht. En te weinig op Jezus gericht. Maar als wij op Jezus gericht zijn, dan geeft Gods geest ons ook het vermogen om te bidden voor iedere broeder en zuster. En om hem of haar de vrede toe te bidden, toe te wensen. Als die vrede van de Heer Jezus, die ons verstand overstijgt, in ons leven werkelijkheid is, dan kunnen wij van harte onze broeders en zusters de vrede toewensen van hem, van Jezus, die zijn leven voor die vrede heeft gegeven. En terwille van jullie, terwille van jou en mij, zeg ik, vrede zij in jou. Om de gemeente, het huis van onze God, wens ik je al het goede, ook in 2017. Amen. Ik wil graag nog een kort dankgebed uitspreken. Dan gaan we met elkaar zingen. Als het goed is, wij willen u ontmoeten. Vader in de hemel, we danken u voor deze prachtige psalm. We danken u dat wij u mogen ontmoeten. Dat we u mogen ontmoeten in elkaar. Heer, wat een heerlijke gedachte dat u hier zo veelzijdig aanwezig bent. Omdat u in en door ons heen aanwezig bent. Wij loven u, Vader, we prijzen u. Dat bent u waard. U bent de spil van ons leven. U bent het belangrijkste. U bent ons doel. En help ons, Heer, om telkens weer in ons leven u de eerste plaats te geven. Help ons om naar elkaar om te zien. Help ons om liefdevol te zijn, om een eenheid te zijn. Heer, om een huis van vrede te zijn. Wij bidden dat, Vader, in Jezus' naam. Amen.